Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om elkaar weer te zien. En onze broeder Jacob die zei het al, het is goed om ook weer samen te komen natuurlijk. En wat vooral goed is, is dat we ons bij Gods woord mogen bepalen. En dat is in de hectiek van, van het normale dagelijkse leven is dat altijd wel mooi. En een goed rustpunt. Want ja, daardoor worden we bepaald hè, bij de Heere zelf. En dat is... Ja, toch uiteindelijk het allerbelangrijkste in ons leven. Ik wil met u vanmorgen een gedeelte lezen uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 20. En dan zijn we aangekomen bij een reis. Je zou kunnen zeggen een soort van terugreis van de apostel Paulus. Hij is hoe dan ook onderweg naar Jeruzalem. En op die reis ontmoet hij nog allerlei mensen. Dus op zich wel mooi als je dat hele 20e hoofdstuk leest en ook het 21e. Want dan zie je dat hij overal afscheid aan het nemen is op verschillende plekken, bij verschillende broeders en zusters die hij al eerder ontmoet heeft. En zelfs sommigen die door zijn bediening tot geloof gekomen zijn. En het gedeelte dat wij vanuit hoofdstuk 20 willen lezen, vanaf vers 17, dat is dan ook weer zo'n moment, zo'n ontmoeting met de oudsten van Efeze. Daar staat boven de afscheid van de ouderlingen in Efeze. En zo is dat woord ook even later, of in het eerste vers, vers 17, ook vertaald, ouderlingen. Ik hou het nog eventjes bij oudsten, dat vind ik nog net even wat mooi. Ik moet bij ouderlingen altijd denken aan onze kerk van vroeger. Ja, dan moet je niet lachen. Maar daar hadden we ouderlingen en diakenen. Nou, daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Hè? De brief aan de Filippenzen is ook gericht aan de gelovigen in Filippi, samen met hun oudsten en of opzieners en diakenen. Maar die zaten bij ons altijd voor in de kerk. Dus wij zaten dan gewoon, zeg maar, wij waren het voetvolk, hè, net zoals u, zeg maar. En dan zat op het podium, aan de rechterkant zaten de ouderlingen en de diakenen. En de ouderlingen zaten in het voorste rijtje en de diakenen die zaten daarachter. Ja, dat was toen de gewoonte. En we hadden één keer hadden we het geval dat een van de ouderlingen... Die had twee verschillende sokken aan. Ja, dat is wel heel grappig eigenlijk. Hè? Maar ja, daar zit je dan als kind op te letten natuurlijk. En hij zei later dat hij thuis nog zo'n paar had. Dus hij vatte het wel goed op. Handelingen 20 vers 17. Daar staat, maar hij, dat is Paulus, stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de oudsten van de gemeente halen. En toen ze bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen. In het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als tegenover Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij machten is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd. U weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen. En allen begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, zeer bedroefd. Vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat ze zijn aangezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem uitgeleide naar het schip. Tot zover deze woorden. En je merkt wel, je zit in een doorlopende beschrijving van de geschiedenis in die tijd. Wij hebben dan dit gedeelte gelezen. Paulus is net teruggekeerd vanuit Macedonië, zeg maar even Europa. Is hij weer in Azië aangekomen. Dat is dan, moet je niet verwisselen met Azië. Azië, dat is zeg maar Turkije, het huidige Turkije, dat gebied. Hij is net daar aangekomen en dan op het strand van Mileten, zo staat er. Dus dat is in het westen van Turkije. Daar ontbiedt hij de oudsten van Efeze om maar geen tijd te verliezen, want hij wil op een bepaald moment in Jeruzalem zijn. En daar gaat de reis vervolgens ook naartoe. Als je dit zo leest, dan ontdek je wel dat je wel te maken hebt met een best wel emotioneel moment. En zeker ook voor de oudsten van Efeze. En dat heeft ook alles te maken met de woorden van de apostel. Dat hij gezegd heeft: jullie zullen mij niet meer zien. En ik denk dat we daar het wel op mogen maken. Maar goed, dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk natuurlijk. Maar dat we daar wel uit op mogen maken dat Paulus dus ook niet meer in Efeze geweest is of zo. Dat lijkt wat dat betreft wel het meest voor de hand liggen. Je zou nog kunnen denken van, Paulus voorzag dat op dat moment, op die manier, maar later is het toch nog anders gegaan. Maar laten we er maar even van uitgaan dat het wel zo is zoals hij het hier zo zegt. Dat ze elkaar niet meer zouden zien, terwijl er toch een innige verbondenheid was tussen de apostel en de Efeziërs. Hij heeft het in dit gedeelte over 3 jaar lang dat hij dag en nacht of nacht en dag onder hen gearbeid heeft. En wat dan ook zo mooi is, hen ook heel de raad van God heeft verkondigd. Dus in die zin waren die Efeziërs wel op de hoogte, maar was er ook vooral een verbondenheid met ze. Wat Paulus ook schrijft, hij zegt dat in vers 22, dat hij gebonden door de geest naar Jeruzalem reist. En hij zegt: ik weet niet wat me daar zal overkomen, behalve dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Dus Paulus, wij kunnen dat achteraf zeggen, want wij kennen hoofdstuk 21 ook. Maar Paulus die was op weg naar zijn gevangenschap uiteindelijk in Rome. Hij wordt eerst gevangen genomen in Jeruzalem. Daarna is hij nog een tijdje gevangen in Caesarea. En dan gaat hij naar Rome toe als gevangene. Nou, dat weten we allemaal. Maar hier is hij in feite nog een vrij man. Maar dat vrije, ja, dat is ook maar weer ten dele. Want hij zegt van, ik ben gebonden door de geest. En ja, dat laat wel zien dat hij ja, eigenlijk ook geen andere kant op kon. En dat is het mooie van ja, dat we dat zo even mee mogen lezen, hè, met dat wat hier allemaal staat. Dat Paulus ons een inkijkje eigenlijk geeft in hoe dat allemaal ging, hè, en hoe het werkt. En ja, ik denk, misschien kunnen wij daar ook wel wat van leren. Hè, ik hoop dat we straks na afloop nog het lied kunnen zingen van Heer, wijs mij uw weg. Want ja, dat is natuurlijk ook wel iets wat je als gelovige hebt. Hè? Dat je denkt van ja, welke kant moet het op? Wat is de weg die de Heer met mij gaat? En nou ja, allemaal van dat soort dingen. Wij zullen denk ik, tenminste daar ga ik vanuit, niet zo gauw zeggen van ja, ik ben gebonden door de geest. En ik weet dat ik die kant op ga en dat zal me overkomen. Hè, daarvoor is deze situatie natuurlijk ja, eigenlijk te uniek. En heeft het ook specifiek met deze dienstknecht van God te maken. He, maar goed, toch hebben wij dat. He, dat je wel wil weten waar gaat het naartoe. Nou, ik kan u alvast één ding verklappen. Het wordt alleen maar beter. Ja, en dat is toch mooi om te weten. Vind je? Wordt het dan hier in deze wereld beter? Nou, uiteindelijk ook. Maar voorlopig gaat dat nog een bepaalde kant op. He, dat is natuurlijk duidelijk. Dat is wat we zien en dat is wat we weten. Kijk, dat zijn van die dingen die zeg je eigenlijk natuurlijk al jaren, misschien wel al tientallen jaren. Dat je weet dat de situatie in de wereld waarin we leven alleen maar slechter wordt. Dus als je dan zo nu en dan om je heen dingen ziet die dat bevestigen, moet je daar natuurlijk ook weer niet gek van opkijken. Hè, dat hoort ook allemaal nog ja, bij het feit dat de hele periode waarin wij leven, dat dat een periode is, die loopt eigenlijk al vanaf de zondvloed, Noach, en die zal doorlopen tot aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus, dat die hele periode een periode is waarin Gods tegenstander het eigenlijk voor het zeggen heeft. Hij wordt ook wel de God van dit tijdperk, deze eeuw genoemd. En dus, ja, dat zo gaat, daar moeten we niet van opkijken. Wat natuurlijk ook belangrijk is, Paulus die heeft het in de tweede Thessalonicenzenbrief over de mens van de wetteloosheid en hij heeft het over het geheimenis van de wetteloosheid. En hij zegt, en dat is al bijna 2000 jaar geleden, hij zegt, dat is al in werking. He, dus het hele proces om toe te werken naar de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, die zich in de tempel zal zetten om aan zich te laten zien dat hij God is, dat hele proces, dat is al in werking. Dat zei Paulus toen al. En ook wij kunnen daar zo nu en dan wel iets van zien. Want het wonderlijke is, het komt ook steeds meer aan de oppervlakte. Het wordt ook steeds duidelijker. Het geheimenis wordt steeds minder geheim. En in ultimo is dat natuurlijk op het moment dat de mens de wetteloosheid geopenbaard wordt. Dan hebben we het wat dat betreft gehad. Maar goed, dat is de situatie in de wereld. Maar met de gelovigen gaat het altijd de goede kant op. Hoe slecht het hier ook wordt, wij mogen vooruitkijken. Paulus zegt dat ook, Filippenzen. Ik vergeet wat achter is en ik jaag naar wat voor is. En dat heeft uiteindelijk te maken, jagen naar wat voor is, heeft uiteindelijk te maken met zoeken van de dingen die boven zijn. Want ja, dat is toch de plek waar God ons gebracht heeft, nu al, in geestelijke zin. En waar we ook eenmaal zullen zijn. Hè? Hoe onvoorstelbaar dat ook is voor ons. Want je probeert je er wel eens een idee van te maken of een voorstelling, maar dat valt niet mee. Dus ja, ook wij zijn op reis. En wij hebben soms misschien wel heel sterk het idee van dit is wat de Heer van me wil. En soms ook helemaal niet. En dan is het mooi als je achteraf kunt zien van, nou ja, de Heer die heeft het toch allemaal geleid. Het is allemaal zo gegaan Zodat hij tot zijn doel komt. En dat gaat over bergen en heuvels. Bergen en dalen bedoel ik natuurlijk. Kijk, op het moment dat je in een dal zit, dan denk je ook van, ach, waarom moet mij dat nou weer overkomen? En waarom dit en waarom dat? En het kan maar zo zijn dat als je daar veel later op terugkijkt, dat je denkt van, nou, het is eigenlijk wel goed geweest dat me dat overkomen is, want daardoor ben ik gegroeid in het kennen van de Heer. Zo gaan die dingen. Paulus is op reis en wat Paulus betreft, en dat kunnen we voor de volle 100% wel aannemen, was hij gebonden door de geest. Als je een stukje eerder kijkt, een bladzijde terug in Handelingen 19. Daar is Paulus ook al op reis namelijk, diezelfde reis. Daar staat in vers 21, toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaïe te gaan om naar Jeruzalem te reizen. En hij zei, wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. Dat is een prachtig vers, hè? Hij zegt van, als ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. En als je dit zo leest, zo in eerste instantie, dan denk je van, nou, dit heeft te maken met een persoonlijk verlangen. Net als dat wij allerlei dingen op onze bucketlist hebben staan van, dat moet ik nog meemaken, weet je wel? Ja, en soms dan lukt dat niet. Nou ja, dan blijft het zitten en dan heb je pech gehad, weet je wel. In Paulus' geval, hij zegt, ik ga naar Jeruzalem. En dan zegt hij, wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. En dat is toch wel iets bijzonders, want daar zit een klein beetje meer achter deze tekst. Dat moeten waar hij het over heeft, dat is een goddelijk moeten. Daar zegt hij eigenlijk van, ja, ik moet Rome zien, maar het is niet mijn verlangen, het is wat God heeft voorbestemd voor mij. Daar moet ik naartoe. Hoe het ook gaat of hoe je het ook went of keert, daar moet ik naartoe. Ik moet Rome zien. Niet zozeer van hemzelf, maar hij moet Rome zien vanwege God. Dus daar, dat is zijn reis. En dan blijkt dat de geest hem onderwijl ook nog steeds duidelijk maakt dat hij naar Jeruzalem moet en dat hem daar boeien en verdrukkingen te wachten staan. Als je in hoofdstuk 21 kijkt, dat begint met de beschrijving van dat hij weer vertrekt van dat strand van Mileten. Ze moeten zich van hen losmaken, zo begint het in het eerste vers. Nou, en dan reizen ze door. En dan staat er in vers 4 aan het einde, en dan is hij inmiddels in Tyrus. Dan staat er dat mensen door de geest zeggen dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Dat is ook nogal wat, hè? Hij moest niet naar Jeruzalem gaan, terwijl de geest hem juist duidelijk maakte dat hij wel naar Jeruzalem zou gaan. Dus dat is wel heel bijzonder. Door de geest zeiden ze dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. En dan een stukje verder lees je in datzelfde gedeelte dat hij in Caesarea is. En dan komt daar ook nog een profeet. En die profeet die pakt de gordel van Paulus en die bindt zich daarmee. En dan staat er in vers 11, tweede deel van dat vers, dit zegt de Heilige Geest. Zo begint een profeet altijd. Dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in handen van de heidenen overleveren. En dan staat er vervolgens, toen we dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats hem niet naar Jeruzalem te gaan. Het wordt allemaal steeds lastiger, hè? Dus aan de ene kant, Paulus moet Rome zien via Jeruzalem. Hij is gebonden door de geest en hij is onderweg naar Jeruzalem. Dat gaat niet anders. Dan komt hij mensen tegen die zeggen door de geest dat hij niet naar Jeruzalem moet gaan. En dan heb je even later een profeet en die zegt dat de Heilige Geest zegt, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden. Dus hij moet wel weer naar Jeruzalem. Hoe kan het dan dat die broeders daar zeiden van, ach, ga nou niet naar Jeruzalem, en dat er zo bij staat door de geest? Ja, dat is, ik denk dat dat alles te maken heeft met het misverstaan van de geest. Het niet gehoorzaam zijn aan dat wat de geest op dat moment zei. Zij hadden wel ergens een klokje horen luiden, maar wisten niet precies waar de klepel hing. En zij hadden begrepen dat de apostel Paulus in Jeruzalem het een en ander zou meemaken. Dat moeten ze begrepen hebben door de geest. En vervolgens hebben ze dat verkeerd geïnterpreteerd en gezegd van, nou, je moet maar niet naar Jeruzalem gaan. Maar een leven, zoals in Paulus' geval dan, hè, laat ik het daar maar even toe beperken. Een leven die je gaat, de weg die je gaat, wil niet altijd zeggen dat het een weg is zonder gevaar. En Paulus, die ging daar naartoe, die ging door. En ook als hij dan in Caesarea is en die profetie van Agabus heeft gehad, dan staat er dus in vers 12 van hoofdstuk 21 van, ja, ga nou niet naar Jeruzalem. En dan zegt Paulus, en dat maakt altijd ontzettend veel indruk op mij, dan zegt hij, wat doet u dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. Kijk, en daar komt de gezindheid van de apostel naar voren. En die gezindheid is volledig gericht op zijn gehoorzaamheid aan de Heer. Je kunt wel zeggen, dat is nou de gezindheid van Christus. We houden dit seizoen de Bijbelstudies over de Filippenzenbrief. En de Filippenzenbrief is met name de brief van de gezindheid van Christus. Daar gaat het om de gezindheid van Christus. En wat was die gezindheid? Nou, dat was dat hij gehoorzaam was en dat hij zich vernederd heeft. En zo die diepe weg van lijden is gegaan. Hij is verworpen door het volk. Die zeiden weg met hem, kruisigt hem. Maar hij is die weg gegaan in gehoorzaamheid en in vernedering. Tot aan het kruishout op Golgotha. Die weg, ja, die gezindheid, die zie je hier ook terug bij de apostel Paulus. En als dan mensen zeggen tegen hem van, ga nou niet naar Jeruzalem. Kijk, naar de mens gesproken was dat natuurlijk wel een goede oplossing. Want dan ben je af van al die ellende daar. Die bereik je namelijk niet. En je kunt lekker doorgaan met prediken. Dat is een beetje zo wat men gedacht moet hebben. En naast dat ze Paulus gewoon een aardige man vonden natuurlijk. En dat er een relatie was. Maar Paulus die zegt dus, jullie maken mijn hart. Hij neemt het ze zelfs kwalijk. Hij zegt, wat doe je nou? Ik zeg maar even in mijn woorden, maar nou staan jullie allemaal een beetje om me heen te janken. En daardoor word ik aangeraakt en bewogen en emotioneel. En dan sta ik op het punt om te luisteren naar wat mijn emotie zegt, zegt Paulus eigenlijk. Je kunt je natuurlijk wel helemaal blind staren op allerlei emoties, maar dat wil niet zeggen dat het goed is, hè? Tuurlijk hoort dat erbij. We zijn mensen, we hebben gevoel. Ik hoop dat u ook een beetje gevoel hebt. Tuurlijk, dat hoort erbij, dat is nou een keer zo. Maar blijkbaar is dat niet leidend. Wat leidend is, is de gehoorzaamheid aan de Heer. Dus Paulus zegt, wat doet u nu? Dat u huilt en mijn hart week maakt. Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En zo gaat Paulus verder. En helemaal in overeenstemming met wat de geest tot dusver bekend had gemaakt, wordt hij in Jeruzalem gevangen genomen, staan hem boeien en verdrukkingen te wachten, en zegt het Joodse volk op een gegeven moment zelfs tegen hem of over hem, weg met hem. Precies zoals het met de Heer Jezus gegaan is. Nou, in Handelingen 20 is het nog niet zover. Maar het enige wat hij daar kan zeggen is, ja, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. Ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat me boeien en verdrukkingen te wachten staan. Nou, in verband daarmee zegt Paulus dan ook tegen die oudsten in vers 24, maar ik maak mij nergens zorgen over. Zo van, doen jullie dat dan ook maar niet. Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Het enige wat voor mij belangrijk is, zegt Paulus, is dat ik mijn loop ten einde kan brengen. En het evangelie van Gods genade kan prediken. Dus ik maak me nergens zorgen over. Wat moet dat heerlijk zijn? Als je zo kunt leven, dat je je gewoon helemaal nergens zorgen over maakt. Ik denk wel eens van, ja, dan moet je ook je natuur een beetje mee hebben. Van hoe je in elkaar zit. Want de een die maakt zich volgens mij toch meer zorgen dan de ander. Maar de uitkomst is meestal hetzelfde. Ik denk dat u dat wel herkent. Dat je je soms wel eens druk hebt gemaakt om dingen. En dat je dan achteraf zegt van, ja, waar heb ik me druk over gemaakt? Het heeft allemaal niks geholpen. Maar ja, wat dat betreft hebben we onszelf niet altijd helemaal in de hand. Paulus zegt, ik maak me nergens zorgen over. En hier zie je dat Paulus in de gezindheid van Christus verder gaat. Er zijn heel wat dingen, zo beschrijft hij later in de Filippenzenbrief, waar hij op kan roemen. Maar hij zegt van, ja, ik heb het allemaal achtergelaten en ik richt mij op de Heer. Als ik Christus maar mag kennen, zegt hij dan. Nou, hij waarschuwt die oudsten daar in Efeze. Hij zegt in vers 28, hij zegt, zie toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. Mannen uit uw eigen midden zullen opstaan en zullen de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Dus heeft Paulus daar 3 jaar lang, nacht en dag, verkondigd. En hij moet dan ook zeggen, ja, als ik straks weg ben naar Jeruzalem, dan zullen er mannen uit uw eigen midden opstaan en die zullen de kudde, ja, eigenlijk achter zich aantrekken. Ze zullen optreden als wrede wolven. Helemaal een schaapskudde en wolven. Nou ja, daar hebben wij in Nederland tegenwoordig ook mee van doen. En dat is de geestelijke situatie die Paulus dus voorziet en doorgeeft. En zo is het ook gebeurd. Als je de 2e Timotheusbrief leest, dat is een brief van Paulus aan Timotheus. En Timotheus bevindt zich op het moment dat hij die brief ontvangt in Efeze. En Paulus waarschuwt in die brief voor mensen die het pad van de waarheid hebben verlaten en dingen zijn gaan verkondigen die niet overeenstemmen met het plan van God. Hij noemt er zelfs gewoon de namen bij, Hymenaeus en Philetus. Weet je wel? En die hebben het woord van de waarheid niet recht gesneden. Paulus waarschuwt Timotheus, zo moet je het niet doen. Een arbeider van God, die moet zich beproefd opstellen en het woord van de waarheid recht snijden, recht verdelen. Op de juiste manier onderzoeken van, ja, wat heeft nou in dat woord betrekking op mij en wat niet? En het blijft de hele Bijbel blijft het woord van God. Maar je ontdekt dat bepaalde gedeelten daarvan heel specifiek op jou van toepassing zijn. Nou goed, dat is gebeurd. Wat Paulus hier ook zegt, als hij zo met die oudsten spreekt, dat is wat er staat in vers 25 tot 27. Hij zegt, en nu zie ik weet dat ik u allen bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn aangezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Kijk, achteraf, en dat is altijd makkelijk praten, kunnen wij zeggen van, Paulus was hier op weg naar Jeruzalem en hij heeft in Jeruzalem nog getuigd. En de Heere die staat dan op een zeker moment bij hem, 's nachts, en die zegt tegen hem, zoals je in Jeruzalem van mij getuigd hebt, zo moet, heb je dat moeten weer, je dat ook doen in Rome. Dan is hij al een gevangene. Dus Paulus, die is onderweg. En we weten waar dit allemaal naar uitgelopen of op uitgelopen is. Namelijk op zijn gevangenschap in Rome, waar hij mocht schrijven en waar hij mocht bekendmaken het geheimenis van Christus. En dan kun je afvragen van hoe verhoudt zich dat nou tot dat wat hier staat. Want Paulus zegt, ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Betekent dat nou dan dat Paulus in de tijd, in die 3 jaren dat hij bij de Efeziërs was, en dat was dus voor Handelingen 20, dat hij toen al alles van het raadsbesluit van God bekend heeft gemaakt aan die Efeziërs? Er zijn wel mensen die zeggen, hè, als je erop wijst dat als het echt gaat om de boodschap van de Heer voor ons, dat je die vindt alleen in de late brieven, omdat daar de verborgenheid, het geheimenis van Christus bekendgemaakt is. Er zijn wel mensen die zeggen van ja, maar goed, hier staat toch dat Paulus dat al lang wist. Want er staat, hij heeft heel het raadsbesluit van God, heeft hij verkondigd. Hè? Nou, dat zou je inderdaad maar zo kunnen denken. Als je dit zo leest, en vooral ook omdat het nog Efeziërs zijn ook, spreekt het nog wat extra tot de verbeelding. Hè, dus hoe zit dat? Ik heb even een paar teksten opgezocht over dat raadsbesluit. En die wil ik even met u opzoeken, als u dat goed vindt. De eerste die we lezen, die vind je in Lucas 7. Lucas 7, vers 28 tot 30. Lucas 7, vers 28 tot 30, daar schrijft de Heer Jezus over Johannes de Doper. En dan zegt hij, vers 28, want ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het koninkrijk van God is groter dan hij. En heel het volk dat naar hem luisterde, dat naar de Heer Jezus luisterde, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar, staat er dan, de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat zij niet door hem gedoopt wilden worden. Dus hier gaat het ook over het raadsbesluit van God. En die fariseeën, die verwierpen dat raadsbesluit van God. He, dus je kunt blijkbaar, kun je het raadsbesluit van God verwerpen als mens. Wel apart. Dat was trouwens de houding van de fariseeën en schriftgeleerden. Die verwierpen ja, dat wat God hen via de Heer Jezus wilde bekendmaken. He, dus ja, daar waren zij mee bezig. Zij verwierpen het. We zullen zo meteen zien dat dat 2 kanten heeft. Als u even meebladert naar Handelingen 2. Handelingen 2, vers 28. Nee, vers 23. Nou, dan begin ik even bij vers 22. Daar begint de zin ook. Daar staat, Petrus zegt dat, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. En dit is ook ja, die andere kant. Dus aan de ene kant heb je wat we lazen in Lucas 7, die fariseeën die het raadsbesluit van God verwierpen. En dat was hun houding in al die tijd dat de Heer Jezus zijn bediening had hè, op aarde. En aan de andere kant zie je dat door die houding van het verwerpen van de Heer Jezus, dat gebeurde wat God wilde. Vers 23 zegt, deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is. Dus dat is eigenlijk wel ja, iets bijzonders. Dat raadsbesluit van God, dat zorgde er dus voor dat aan de ene kant de fariseeën daar zich niet aan hielden. En doordat ze zich er niet aan hielden, vervulden ze het raadsbesluit van God. Nou, dat verzin je niet als mens. He, zoals dit in elkaar zit. In Handelingen 4, daar komt dat woord ook nog even een keertje voorbij. In dat gedeelte vanaf vers 23, daar wordt gesproken over de afloop van de gevangenschap van Petrus en Johannes. Hè, die staan voor de Joodse raad, het Sanhedrin. En die worden dan gevangen gezet, maar uiteindelijk ook weer losgelaten. En dan zijn ze losgelaten, staat in vers 23, gaan ze naar hun eigen mensen. En dan berichten ze alles wat de overpriesters en de oudsten, hier staat dan weer wel oudsten, tegen hen gezegd hadden. En dan gaan ze danken. Dan staat er in vers 24, toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft en alle dingen die erin zijn, die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? Koningen van de aarde stellen zich op, vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, uw heilig kind die u gezalfd hebt, zijn Herodes, of tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Ook weer dat raadsbesluit. En waar je toch wel weer steeds bij bepaald wordt, is dat het raadsbesluit omvat wat het verlossingswerk in de Heer Jezus Christus feitelijk is. En de Heer die heeft dat vastgesteld. Dat is zijn raad, zo moest het gaan. En wordt ook gezegd, u herkent die woorden natuurlijk wel die hier staan, dat zijn de woorden van Psalm 2, over de koningen en de vorsten die samenspannen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat was dus toen ook al, hè? Dat mag duidelijk zijn. En nogmaals, we leven onder het bewind van de tegenstander van God en de overheid zal ook wat dat betreft, tenminste de overheid zoals die hier geschetst wordt, zal zich richten tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. De uiteindelijke mensen die het echt voor het zeggen hebben. Koningen van de aarde, vorsten die samenspannen. Nou ja, dat gaat allemaal die kant op. Maar goed, vers 28 zegt, ze hebben gedaan alles wat uw raadsbesluit van tevoren had bepaald. En dan zitten we toch nog even met die vraag van ja, als Paulus nou in Efeze heel de raad van God verkondigd heeft, waarom kun je dan toch zeggen dat hij later nog iets verkondigt wat nog niet verkondigd was? Namelijk het geheimenis, de verborgenheid. Nou, daar moet je eigenlijk toch even over denken. En dat kunnen we gelukkig aan de hand van de schrift doen. Moet je toch even overdenken van wat heeft Paulus dan verkondigd in die periode. Nou, laten we daarvoor eventjes naar Handelingen 26 gaan. Dan is Paulus inmiddels een gevangene en hij moet zich verantwoorden, in dit geval voor Agrippa. Koning Agrippa, notabene. En Paulus die vertelt best wel veel, maar dat gaan we dan niet allemaal lezen, maar wel vanaf vers 21. Daar zegt hij, hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden, dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. Dus als je deze tekst nou legt naast die tekst uit Handelingen 20, heel het raadsbesluit van God heb ik verkondigd. Nou, wat heeft hij dan verkondigd? Nou, hier staat niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben. Dus inderdaad, later maakt de Heere via deze apostel de verborgenheid van Christus bekend, het ene lichaam En dat is inderdaad een geheimenis ook voor de ogen geweest van de profeten en Mozes. En Paulus zegt, iets anders heb ik niet verkondigd. Dat is het. In die tijd schrijft hij ook, ik heb Jezus Christus verkondigd en die gekruisigd. Dat is de verkondiging en dat is ook alles wat Paulus van het raadsbesluit bekendgemaakt heeft. Ook hij wist op dat moment nog niet dat er meer was. En dat er meer verkondigd kon worden. Het is trouwens wel mooi als je hier nog even verder leest. Want dan begint Paulus over te spreken over de opstanding van de doden. Dan staat er, toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus, dat is een stadhouder, die was er ook bij aanwezig, met luide stem, u bent buiten zinnen, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. En dan zegt Paulus, ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Nou, dat is mooi. Dus als je een keer met mensen spreekt over de Heer Jezus, dan weet je wel, hè, je kunt gerust vertellen dat de Heer Jezus gestorven is. Daar is iedereen het wel mee eens. Maar als je gaat zeggen, hij is ook opgestaan, dan heb je grote kans dat ze je voor gek verklaren. En misschien voelt dat zelf ook wel een beetje zo, dat je denkt van ja. Maar het is de meest krachtige boodschap die er is. En als ze je voor gek verklaren, dan zeg je gewoon van nee jongens, dit is gezond verstand. En dat gezonde verstand, dat is nodig. En het gezond verstand leert ons in dit geval dat de Heer Jezus Christus opgestaan is uit de doden. En dat we een levende heiland hebben. Die boven is, gezeten boven al wat is. Dus broeders en zusters, ja, die boodschap van Paulus, die bevatte op dat moment met name datgene wat de profeten en Mozes al verkondigd hadden. En nog even terugkomend op die reis, want ja, weet je, dat is toch voor ons ook wel iets prachtigs. Want Paulus, ja, die is inderdaad verder gegaan. Hij was gebonden door de geest. Achteraf kunnen we zeggen, dit heeft allemaal geleid tot en is uitgelopen op zijn gevangenschap in Rome. En dan wil ik even met u naar de Efezebrief om even een vers te lezen wat hij daar schreef in die gevangenschap. En je weet wel, in de Efezebrief, daar gaat het met name ook over de waarheden met betrekking tot het lichaam van de Heer Jezus Christus. En daar staat dan in vers 11 van hoofdstuk 1, Efeze 1 vers 11, en in hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad of het raadsbesluit van zijn wil. Opdat we tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. En dan zegt Paulus, in hem ook u. Nadat je het woord van de waarheid, het evangelie van je zaligheid hebt gehoord, in hem ook u. Toen je tot geloof kwam, ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus daar is het op uitgelopen. Die weg die Paulus ging, die reis via en dan Jeruzalem en dan Rome. Dat is de weg die de Heer zo voor hem bestemd had. En hij is daar uitgekomen. En uiteindelijk lezen we dan in de Efezebrief en ook in de Colossensebrief, ja, de meest geweldige dingen. Je leest daar dingen die heb je nog nooit voor die tijd kunnen lezen in de Bijbel. Je leest bijvoorbeeld dat je met Christus levend gemaakt bent. En je leest dat je met hem opgewekt bent. Je leest ook dat je met hem begraven bent. Dat ging daaraan vooraf natuurlijk. Je leest ook dat je met hem gezet bent in de hemelse gewesten. Je leest daar dat je door genade behouden bent. En je leest daar ook dat je in de Heer Jezus Christus gezegend bent met alle geestelijke zegen. En weet u wat nou zo prachtig is? Hè? Ik heb nou een heel rijtje opgenoemd, hè, van belangrijke woorden, zeg maar. Hè, begraven, we zijn begraven, we zijn zelfs besneden in Christus. We zijn opgewekt, we zijn levend gemaakt. We zijn gezet in de hemelse gewesten. We zijn daar gezegend met alle geestelijke zegen. Hè, al die woorden, u weet wel, dat zijn gewoon werkwoorden. Hè? Al die werkwoorden, die worden door Paulus in de Efeze en de Colossensebrief, worden die in een bepaalde, op een bepaalde manier geschreven, wat ons eigenlijk bepaalt bij nog zoveel meer rijkdom. Het punt is, je ziet het niet direct in het Nederlands. En dat is een beetje het punt. Hè, maar Paulus die zegt in ieder geval iets over ons, over onze positie. En hij zegt dat in de verleden tijd. Hè, hij zegt, je bent levend gemaakt, je bent opgewekt, je bent gezet. Hè, dus dat is allemaal gebeurd. Maar de manier waarop hij het zegt, hè, dat heeft met de taal te maken. Ja, dat is eigenlijk zoiets prachtigs. Wij hebben in het Nederlands dat verschil niet. Ik zal u even zeggen, hè, als wij zeggen van ik ben naar huis gegaan, dan klinkt dat hetzelfde als ik ben naar huis gegaan. Toch? Alleen het ene, ik ben naar huis gegaan, betekent dat je naar huis bent gegaan, maar vervolgens ook weer ergens anders naartoe bent gegaan, en weer naar huis en weer ergens anders, en zomaar door. En het andere, ik ben naar huis gegaan, betekent dat je daar naar huis gegaan bent en daar ook gebleven bent. En daar komt geen verandering meer in. En dat laatste, dat is de manier waarop Paulus schrijft over dat je levend gemaakt bent. Of dat je behouden bent. Het punt is dat als Paulus zegt, je bent behouden door genade, dat betekent dat is gebeurd en daar komt ook nooit meer enige verandering in. Je bent met Christus levend gemaakt, dat is gebeurd en daar komt ook nooit meer enige verandering in. En zo geldt dat voor al die woorden die ik net genoemd heb. Je zou dat in het Nederlands misschien het beste, het mooist kunnen omschrijven als dat iets gebeurt, dat iets tot stand gebracht is door God en dat grenzeloos is, zonder grens. Er zit geen begrenzing aan wat God zegt. En ja, hoe geweldig is dat, broeders en zusters, dat wij op zo'n ongelooflijke manier deel hebben gekregen aan de verhoogde Christus, die gezeten is boven al wat is, dat wij in hem geplaatst zijn. En dat werkelijk grenzeloos is in tijd en plaats. Daar zegt God niet van nou ja, nu is het weer lang genoeg geweest. Nu heeft het lang genoeg geduurd. Nu kan je het weer bekijken. Nee, nooit. Jij hoeft als gelovige dus, om maar even daarop toe te spitsen, nooit bang te zijn dat als je behouden bent door God, dat er ooit een moment zal komen dat dat weer niet het geval zal zijn. Nee, dat is wat God tot stand brengt in je leven. En daaruit mag je leven. Nou, we hebben gezien vanmorgen dat die reis die Paulus maakt, dat misschien aanvankelijk een beetje een eigen verlangen leek, maar nee, hij werd gebonden door de geest. Achteraf mogen we zeggen van ja, God heeft hem door de Heilige Geest daar gebracht waar God hem wilde hebben. En eenmaal in Rome aangekomen bleek dat daar de Joodse mensen ook niet open stonden op een paar na voor de boodschap van het heil Gods, de Heer Jezus Christus. En daar is dat heil vervolgens naar de volken gegaan. En zo hebben wij ook daar deel aan gekregen. En dan blijkt dat een superrijke boodschap is. Daar hebben we deel aan gekregen, broeders en zusters. Tot zover deze woorden uit de Bijbel. Zullen we met elkaar danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen nu weer danken dat we hier deze morgen bij elkaar konden zijn. We willen u danken, Heere, voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat we daardoor telkens weer opgebouwd mogen worden in ons geloof, ons allerheiligst geloof. En we danken u zo, Heere, voor het voorrecht. Ja, dat we u hebben mogen leren kennen, dat we u toebehoren. Dat u in ons leven bent, dat u ons leidt, Heer, en dat we ook heel ons geloof en vertrouwen op u mogen vestigen. En dank u wel, Heer, ja, dat u dat tegenover zet een werkelijk alles te bovengaande genade. Heer, een genade waaruit we mogen opmaken dat het alles en geheel aan u te danken is wat er met ons als mens gebeurd is. En we danken u daarvoor, Heer. En we danken ook dat we daar langzamerhand ook zicht op mogen krijgen en daarin mogen groeien. Heer, zo willen we u daarvoor loven en prijzen. Dank u wel, Heer, voor die genade. En dank, Heer, dat u zo ja, op uw geweldige wijze tot uw doel komt. Heer, we hebben ja, een stukje gezien, Heer, over hoe de reis van Paulus verliep. En Heer, we kunnen in ieder geval zeggen dat u daarin tot uw doel bent gekomen. Heer, en zo mogen wij dat als gelovigen in het algemeen toch ook weten. Heer, wij hebben ook onze weg te gaan in deze wereld. Heer, een weg met ups en downs, maar we weten ook dat u in alle momenten nabij bent en voor ons zorgt. En dank u wel, Heer, dat u ons brengt daar waar u ons hebben wil. En dat is uiteindelijk dat we met de Heer Jezus Christus mogen verschijnen in zijn heerlijkheid. Vader, dank u wel daarvoor. En dank, Heere, ja, dat we elkaar daar zo mee mogen bemoedigen. Heer, en ook weten mogen dat uw genade ja, ieder van ons vergezelt op heel ons levensweg. We danken daarvoor, Heere, uit genade. Amen. Amen.